Goedenavond gemeente, jongens en meisjes, zusters en broeders. Hartelijk welkom allemaal in deze dienst. Fijn dat jullie in de kerk zijn of thuis of elders deze dienst meebeleven. In deze dienst gaat dominee Van Gogh uit Scherpenzeel voor. De bloemen van deze dag gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar de heer Arie Buis uit de Lindenhoflaan. Met de voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 146, het derde vers. De zaligheid, welzaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 146. De kerkenraad die wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We willen deze dienst voortzetten met het zingen uit Psalm 98, vers 1. Zingt een nieuw gezang de Heere. En vers 2, hij heeft gedacht aan zijn genade. Psalm 98, 1 en 2. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen gaan we het geloof belijden met de apostolische geloofsbelijdenis. En als een amen erop gaan we zingen uit Psalm 27, vers 7. Psalm 27, vers 7, als een amen dat wij samen het geloof hebben beleden. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Met een derde dagen is opgestaan vanuit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. We gaan samen bidden. Heer in de hemel, dank u wel voor deze eredienst. Een dienst om de naam van u groot te maken in de liederen, om het geloof uit te zingen en tegelijkertijd weer in te zingen. Dank u, want hoe zou het leven eruit zien, wat we zojuist hebben gezongen, als we niet wisten wie u was? Als u zich niet had bekendgemaakt aan ons, ook vanuit de lijn der geslachten. Maar door de tijd heen hebt u zich bekendgemaakt, u hebt gesproken tot de aartsvaders. En met name hebt u gesproken in uw Zoon Jezus Christus, En door de eeuwen heen hebt u steeds weer dit getuigenis van uw Zoon bevestigd en bekrachtigd. En mensen hebben leren geloven en hopen en liefhebben. Dank u dat we in de rij van de eeuwen door, tot op de dag van vandaag, mogen we belijden wie u bent. Vader, Zoon, Heilige Geest. We spreken u aan als Heere in de hemel. En tegelijkertijd weten we dat u ons nu hoort, ziet, kent. U bent in ons midden. Wonder. Genade. Wij bidden u, toon uw heerlijkheid en kracht in de liederen die we zingen, ondersteund met het orgelspel. Heere, openbaar u als we het woord gaan lezen. Help als we het woord gaan vertolken, dichter bij het hart willen brengen. Help in het spreken. Help in het luisteren. Bescherm ons dat er geen ruis ontstaat tussen spreken en luisteren. Help ons dat de woorden binnen kunnen komen en dat we de woorden van u ter harte nemen. O Vader, u wilt ons bouwen in het geloof, in kennis, opdat we groeien in de relatie met u en met elkaar. En zo zien we samen uit naar uw zegen. Samen. Samen. We denken aan de ouden van de gemeente, met ons verbonden, thuis via de media, meedoen. We denken aan mensen in het midden van het leven, de jongeren, de tieners, kinderen. O God, toon uw heerlijkheid, dat we allen antwoord krijgen op die vraag, ja, wie ben ik voor u? Heere, Heer in de hemel, hoor ons, wees ons genadig, dankzij Jezus, uw Zoon, onze Heiland. Amen. We gaan lezen uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Romeinen 3, vanaf vers 9 tot en met 31. Het grote kader van deze brief is dat Paulus de gemeente moet leren. Die gemeente bestond uit Joden die in Christus hadden leren geloven en heidenen. En in die gemeente was de gedachte ontstaan dat de Joden toch wel een streepje voor hadden. Vergeleken bij die heidenen. Want ja, het Joodse volk, aan het volk was de wet gegeven via Mozes. En ze beroemden zich een beetje op die status. En in dat kader gaat onze schriftlezing, waar Paulus spreekt vanaf vers 9... dat alle mensen zondaars zijn, zowel heiden als Jood. En dan lezen we het woord van God. Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker, hè? De Joden? Beslist niet. We hebben zojuist en Joden, en Grieken,
beschuldigt dat ze allen onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgedwaald, samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf. Met hun tong plegen ze bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen. En de weg van de vrede hebben ze niet gekend. De vreze God staat hun niet voor ogen. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk, gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gratis gerechtvaardigd door zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. Of is God alleen een God van Joden en niet ook van heidenen? Ja, ook van heidenen. Het is toch immers één en dezelfde God die besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en onbesnedenen door het geloof. Doen wij dan door het geloof de wetten niet? Volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet. De tekst voor de prediking vindt u in vers 25, het eerste gedeelte. Hem, dat is Jezus Christus, heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Tot zover de schrift en de tekstlezing. En zalig zijn zij die deze woorden horen en ook bewaren in hun harten. Amen. Voordat we hierbij stilstaan, gaan we samen zingen op Psalm 32. Een lied gaat over vergeving. Daarvan de versen 1 en 4. Psalm 32, de versen 1 en 4.
Als antwoord op de prediking gaan we zingen lied 489 uit bundel Weerklank. Ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht. Lied 489 gaan we zingen als antwoord op de prediking. Gemeente van Jezus Christus. Op een bepaald moment komt er een meisje van zo'n 10 jaar naar me toe en die vraagt aan mij: dominee, hebt u een nieuw hart? Ze had gehoord bij een begrafenis: je moet een nieuw hart hebben. Een nieuw hart, en dan is het goed tussen de Heere en jou. Ik vond het een schitterende vraag. Spontaniteit van zo'n kind, rechtop de man af: hebt u een nieuw hart? En wat zeg je dan? Ja, wat zeg je dan? Maar dan moet je wel weten wat een nieuw hart is. Wat zou u zeggen als aan u gevraagd wordt: hebt u een nieuw hart? Dat geldt voor de ouderen, maar ook voor de tieners. Tieners, heb je een nieuw hart? Wat zeg je dan? Vaders en moeders, je kind zou het jou maar vragen. Een nieuw hart. Wat is dat? Het gaat niet om een organisch hart dat in je borstkast klopt. Het gaat om iets anders. Salomo zegt in Spreuken 4, vers 23: bescherm je hart boven alles wat te behoeden is. Want daaruit zijn de uitgangen van het leven. En daar wordt als met hart bedoeld het centrale orgaan van je leven. Hart wil zeggen, dat geeft richting aan je leven. Dat heeft te maken met willen. Het heeft te maken met je denken. Het heeft te maken met je gevoelsleven. En dat moet nieuw worden. En waarom moet dat nieuw worden? Heb je een nieuw hart? Ja, laat me heel eerlijk zijn. Vanwege de zondeval deugt dat hart niet meer. Ondanks uw inzet om goed te doen, netjes te leven, noem maar op. Moet je nagaan wat Paulus zegt, hè, in wat we gelezen hebben. Vers 10b tot en met 12 gaan we even herhalen. Niemand is rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn te afgedwaald, samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. Dat geldt voor de Jood. En dat geldt voor de Griek. En daarom hebben wij mensen een nieuw hart nodig. En dat is een hart dat rechtvaardig is. Dat is een hart dat verstandig is. Een hart dat God zoekt. Dat niet afdwaalt. Het is een hart dat goed doet. En wat moet je dan zeggen? Dat is zo'n mooie prop van een kind. Dan zegt hij: heb je een nieuw hart? Het riep bij mij allerlei herinneringen op. Want als jochie van 9 jaar heb ik daar ook mee geworsteld. Heb ik een nieuw hart? En dat had te maken met een ongeluk van een meisje 2 klassen hoger. Die was verdronken in het kanaal.
was gestorven. En ik ben in het klimaat opgevoed, je moet wel een nieuw hart hebben. Dat sterven van dat meisje, dat veroorzaakte bij mij zoveel angst. Ja, kan ik wel sterven? Heb ik een nieuw hart? Ik dank mijn ouders die me toen hebben geholpen. En de wijsheid hadden om op deze vraag goed in te gaan. Ze hebben me geholpen, vertrouw op de Heer Jezus. Geloof wat de Heer Jezus ook voor jou heeft willen doen. Want vanuit het geloof in Jezus, wat Hij gedaan heeft, is het God zelf die door de kracht van de Heilige Geest ons een nieuw hart schept. Het is de Geest van God die in de weg van geloof in Jezus ons een nieuw hart geeft. Maar is het wel belangrijk dat we helder hebben wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. We weten allemaal, als je iets doet wat niet mag, dat heeft dat gevolgen. Het gebeurt wel eens dat ik te hard rijd met de auto en er wordt daar een foto van gemaakt. En dan krijg ik een poosje later een mooie envelop. En er wordt aangegeven, meneer, u moet betalen. Een bekeuring dus. En dan weet je dan, dan moet je die boete betalen. En dan kan ik wel opbellen en zeggen, sorry, 1000 maal excuus, ik zal het nooit meer doen. Nou, die persoon aan de telefoon zou kunnen zeggen, ja, dat is fijn, dat is ook goed, dat is ook de bedoeling. En daarom krijg je ook die boete. Maar hoef ik hem nou niet meer te betalen? Je moet betalen. Dat eist de wet. En zolang ik dat niet betaal, sta ik in de schuld. Maar goed, gelukkig heb ik geld om zo'n boete te betalen, alleen het is wel zuur, hè? Nu is het zo, wanneer je iets doet wat God verbiedt, sta je ook in de schuld. Maar dan bij God. Met als gevolg, je moet een, als het ware, een boete betalen. Alleen de vraag is, hoe krijg je die betaald? Door straks in de digitale collecte iets meer te geven? Nee. We gaan even kijken naar het Oude Testament. Om de schuld te betalen, dat de Jood mocht weten, het is weer goed tussen de Here en mij, vanwege mijn zondeschuld, dan moest de Jood een offer brengen. Er moest bloed vloeien. En het bloed vertelde, liet de offeraar ook zien, zo erg is de zonde. God kan dit niet doen, hè? Dat kunnen wij wel doen aan onze kinderen. Nou, niet meer doen. Hè? Door iets door de vingers zien. Of kunnen tegen elkaar zeggen, zand erover. Maar dat kan God niet zeggen. God kan niet de zonde door de vingers zien. God kan niet zeggen, zand erover. God kan alleen vergeven als er bloed over de zonde gaat. Over de schuld. Er moet vanwege zijn heiligheid, rechtvaardigheid, bloed vloeien. En bloed is voor God een beeld van leven. Dus dat dieroffer, als je gezondig had, moest er altijd een dieroffer, geen graanoffer, was een dankoffer, maar een dieroffer gebracht worden. En dat onschuldige dier moest dan sterven in jouw plaats. En omdat dat gebeurde, kon God dan uit genade de zonde vergeven. En de offeraar mocht dat ook weten, hè? Als de bloed is gevloeid, mijn schuld is vergeven. Alleen gemeente, de Bijbel leert ook, Hebreeën 10 vers 4 bijvoorbeeld, het is onmogelijk. Het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt. En dat geldt ook voor het Oude Testament, hoor. Het bloed van een dier kan de zonde niet wegnemen. Wil God echt de zonde kunnen wegnemen, vergeven, dan moet er niet een onschuldig dier, maar een mens zonder schuld sterven. Zijn leven offeren. Alleen, niet één mens is zonder schuld, zonder zonde. Denk aan wat Paulus zegt, hè, in het eerste stukje van de schriftlezing. En wat nu? Er is geen mens bij machte om zijn eigen zondeschuld te verzoenen. Dat is rampzalig. U kunt het niet. Jullie kunnen het niet. Ik kan het niet. In die zin zijn we verloren. In die zin komen we allemaal voor eeuwig om. En nou goed, dat heb je al lang gehoord. Maar dat moet je op je in laten werken. Wat het is, ik kan mezelf niet redden. Ik moet eigenlijk omkomen. En om die reden, heeft de Heere God, Jezus Christus, zijn Zoon, naar de aarde gestuurd om mens te worden, volmaakt, rechtvaardig, zonder zonde, om dan vervolgens zijn leven te offeren op Golgotha. Dat heeft Jezus Christus gedaan. Als volmaakt mens, altijd gehoorzaam geweest aan zijn vader, liet hij zich op Golgotha onder de toorn van God plaatsen. Heeft daarmee onze straf gedragen, opdat er vergeving zou zijn, dat er vergeving kan plaatsvinden van zonden. En dan komen we bij onze tekst. Daar wijst Paulus op. Hem, Jezus Christus, heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dus je moet ontdekken de kracht van het bloed van het Lam van God, Christus. Dat is bij machte om de zonden te vergeven. En God doet als het ware zo. Hij wijst naar het kruis. Hij wijst naar degene die daar hangt. God heeft hem openlijk aangewezen, Christus, als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Geloven, gemeente, in het bloed van Jezus. Wil je delen in de kracht van het bloed? Wil je weten, zeker weten, dat je schuld is vergeven? Dan is het wel belangrijk dat je aan God vertelt wat je verkeerd hebt gedaan. Dat is, Heer, vergeef mijn zonde. Maar ik vind, als je dat zegt, vergeef mijn zonde, dat is een containerbegrip. Die container moet je uitpakken. Je moet je zonden allemaal bij name noemen. Eén voor één. Vertel het. En dan mag je vervolgens vrijmoedig bidden om vergeving. Dan mag je zeggen, Heere God, u hebt hem toch zelf aangewezen als middel tot verzoening. Vergeef me. En dan moet je niet vragen, wilt u vergeven? Want dat is de verkeerde vraag. Wilt u? God wil me al te graag vergeven. Vraag vrijmoedig. Dus niet willen, hè? Wilt u? Even het Onze Vader. In het Onze Vader staat, heel vrijmoedig, vergeef onze schuld. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dus Jezus leert ons niet, wilt u vergeven? Vraag vrijmoedig. En doe dan een beroep op het offer van Christus. En wat lezen we dan? Psalm 32, we hebben ervan gezongen. Schitterende tekst, die moet je gewoon weten eigenlijk. Hè? Mijn zonde maakte ik u bekend, mijn ongerechtigheid bedekte het niet. Ik zei, ik zal van mijn overtredingen belijden voor de Heere. Gaat over zonde, ongerechtigheid, overtredingen. En wat staat er dan vervolgens? En u vergaf de ongerechtigheid van mijn zonde. Dus als je zo komt voor het aangezicht van de Heere, het beleid, dan is het nooit zo van dat God zegt, nou, de Heere vergeeft zo graag. Hij vergeeft. En God kan vergeven dankzij het bloed van Christus. Dus we hoeven na de belijdenis van onze schuld niet te twijfelen. Wij mogen geloven, het is vergeven. Daar heeft Paulus het ook over. Hè? Door het geloof in zijn bloed. Een nieuw hart kent de vreugde van de vergeving. Kent u, herinnert u zich nog? Mijn zonden zijn vergeven. Mijn schuld is betaald. Of nog mooier gezegd, dat komt bij mij nog weer dieper binnen. Als je beleidt ook voor de Heer, ik ben vergeven. Dank u wel, Heer. Ik ben vergeven. Dankzij het bloed van Jezus. Petrus zegt het weer anders. Ook heel mooi. Die tekst wat ik ook met u deel, dat is 1 Petrus 1, vers 18. U bent met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam komt hij vrij. Dat hoort nou bij een nieuw hart. Dat je weet, ik ben vrij gekocht. Als je dit weet, hè, dan krijg je het verlangen in je hart, ook werking van de Heilige Geest, ik wil niet meer zondigen. En dan ga je je best doen om gehoorzaam te zijn. Je wil God lief hebben boven alles en de naaste als jezelf. Maar dan kom je ook tot de ontdekking, het lukt niet. Ondanks al onze inspanning, onze inzet, je zondigt steeds weer. Paulus spreekt het verder op hè, in deze brief van, en dan komt hij op bepaald moment om te roepen, heeft hij het ook over gezegd, ik ellendig mens, als ik het goede wil doen, ligt het kwade me nabij. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En dan dankt u God ook weer. En heeft je ontdekt van, ja, mijn hart deugt niet, ook al geloof ik in de Heer Jezus. En wat wil dat dan twijfel geven? En hoe belangrijk is het dan niet, en dan kom ik bij het tweede waar ik u onder de aandacht wil brengen. Dat is, we moeten het bloed van Jezus Christus op waarde schatten. Het, dankzij het bloed is er niet alleen vergeving van zonden, Maar dankzij het bloed van Jezus Christus is er ook toegang tot God. Leest u maar even mee in hoofdstuk 5, vers 2. Daar zegt Paulus, door hem, dat is Jezus Christus weer, hè? Door hem hebben we ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin we staan. Dus er is toegang tot de troon van genade dankzij Jezus. Denk even aan het Oude Testament. De hoge priester kwam één keer per jaar in het Heilige der Heiligen. En wanneer mocht hij daar naar binnen gaan? Als hij een schaal met bloed bij zich had. En we kunnen alleen God naderen met je gebed, hè? Dankzij het bloed van Jezus. Ook al klaagt jouw geweten je aan. En dan mag je toch de Heere God naderen. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt het zo. Laten we tot hem naderen, de Heere, met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Dus dankzij het bloed van de Heer Jezus is ons hart gereinigd van een slecht aanklagend geweten. En hebben we toegang om tot God te komen. En dat is, gemeente, ook iets om goed om te onthouden. Want het kan zomaar zijn dat we de kracht van het bloed van Jezus uit het oog verliezen. Ik weet niet hoe het met u is, maar als ik een dag heb waar ik de mist in ging, gezondigd heb, dan heb ik soms bij momenten een bepaalde schroom. Want ik weet gewoon, ik ben echt fout geweest. Dan heb je bepaalde schroom om tot God te gaan. Heel anders als er een dag is van, dat ging wel goed, dan voel ik me vrijer. Maar het klopt gewoon niet. De enige grond dat ik kan komen tot God is dankzij het bloed van Jezus. Niet mijn inzet, dat het een dag goed ging. En dat is ook dan steeds een terugkerende geloofsoefening. Alleen dankzij het bloed van Jezus kan ik God naderen. Niet ons gevoel, onze inzet. Denk aan de Joden, die dachten van, ze hadden een streepje voor. Nee, alleen Jezus Christus. Dat moeten we vasthouden. Alleen het bloed geeft vrijmoedigheid om God te naderen. Dus we hebben nu twee dingen ontdekt. Dat hoort bij een nieuw hart. Je kent de kracht van het bloed met betrekking tot de vergeving van zon. Tweede is dat je kent de kracht van dat je toegang hebt tot de troon van genade. Hoort ook bij nieuw hart. Er is nog eens het derde punt waar ik mee wil geven. De bescherming. Bescherming hebben we nodig, gemeente, in verband met de voortdurende aanvechting van de boze. Wat doet de boze? Onze tegenstander, de mensenmoordenaar van de beginnen, die is constant op zijn hoed, hij is constant bezig om ons tot zonde te verleiden. Hij wacht gewoon en opeens slaat hij toe. Ik vergelijk het wel eens met catechisanten dan ook, hè. En dan goed, dan loop je en opeens kom je er. En opeens steekt hij zijn been uit, de boze als het ware. En dan struikel je, je zondigt. En wat doet hij dan vervolgens? Oh, moet eens kijken wat je gedaan hebt. Dat is aanvechting. Eerst verleidt hij ons tot zonde en gaat ons vervolgens aanklagen. Een aanvechting. En dan krijg je de gedachte van, denk je nou echt dat God jou vergeeft?
Wanneer je voor de zoveelste keer het verkeerd doet. En wat wil dat een onzekerheid geven? Maar bedenk dan, de boze is de vader der leugenen. Hij kan alleen maar liegen. Het is een leugen dat je niet zou mogen vertrouwen, blijven vertrouwen op het bloed van het lam. En dan moet je dan ook leren, schuil achter het bloed van het lam. En spreek dat ook hardop uit. Heere, ik ben fout geweest, maar ik schuil bij u. Achter het bloed van het lam. Want dat lezen we namelijk in Hebreeën 9 vers 12. Jezus Christus is met zijn eigen bloed voor eens en altijd in het heiligdom binnengegaan. En heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. En kan de duivel ons wel aanklagen en beschuldigingen inbrengen aangaande onze tekortkomingen, maar dankzij het bloed zijn we verzoend met God. En kunnen we de aanvechting als het ware pareren. Schuil. Ik moet denken nu even, dus van had je een stortbui net voor de kerk. Hè? Schuil, ga als het ware onder de paraplu. Onder de paraplu van het bloed staan. We klampen ons vast aan wat God gedaan heeft in Jezus. Kom ik weer terug bij onze tekst. Wat heeft God gedaan? Daar heeft hem openlijk aangewezen. Bij hem moet je zijn. Hij zegt, we worden om niet, dat is gratis, gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing van Jezus Christus. En dan kom ik weer terug met betrekking tot het begin van onze preek, met die vraag die mij gesteld is. Hebt u een nieuw hart? Ik heb ja gezegd. Niet van. Nee, never. Ik heb ja gezegd. Want in mijn leven is daar de dank. De dank naar God. Voor de gave van zijn zoon Jezus. Ik heb leren geloven. Mijn zondeschuld is betaald. En ik weet, dankzij het bloed heb ik steeds toegang tot God. Ook al klaagt mijn geweten mij aan. En ik dank God voor de bescherming om steeds te schuilen achter het bloed, als de boze me aanvecht. Want Jezus heeft een eeuwige verlossing teweeggebracht. Mij werd gevraagd, heb je een nieuw hart? Als het u gevraagd wordt, wat zou u dan zeggen? Wat zeg je tegen je kind? Wat zeg je tegen je kleinkind? Wat zeggen jullie tieners? Heb je een nieuw hart? Zie op het bloed van Christus. Geloof
gaan samen de Heere danken. Heere, wij willen u danken. Danken voor uw oneindige barmhartigheid. Wij danken u voor de grootheid van uw vaderhart. Wij danken u voor uw niet aflatende liefde. Wij zouden op een bepaald moment zeggen, ik stop ermee, ik kap ermee, ik doe het niet meer. En u blijft doorgaan met uw liefde te tonen en u blijft doorgaan met het vergeven van onze schuld. We prijzen uw naam dat u Jezus hebt aangewezen als het middel tot verzoening. U spoort ons aan om te geloven in zijn bloed. Er is kracht in het bloed van het lam. Daar is ook een prachtig lied van. Dank u, Heere. En dank u dat we hierop gewezen zijn in deze dienst. Op het offer van uw Zoon Jezus Christus. We danken u, Heere, voor uw onbaatzuchtige, schenkende liefde. O Vader, hemelse Vader, wat heeft uw hart bewogen om dit te doen? Terwijl wij vijanden zijn geworden, goddelozen, zondaren, krachteloos. O God, dit is nou liefde, hè? Dit is goddelijke liefde. Heere Jezus, wat u gedaan hebt, daarin zien we de grootheid van de liefde van uw Vader. Heere Jezus, dank u wel dat u die weg wilde gaan naar het kruis. Dank u wel dat u uit liefde dit offer hebt gebracht om ons de zonden te vergeven, om ons geweten te reinigen, opdat we de aanklager het zwijgen kunnen opleggen door te wijzen op u. Heilige Geest, wanneer er onder ons zijn die tobben, heeft Jezus dat voor mij willen doen. Heilige Geest, wijs ze op de liefde van de Zoon. Wijs ze daarin op de liefde van de Vader. Help ze, want zij mogen geloven. Wie tot God komt, moet geloven. Lezen we. Dat u een beloner bent, degenen die u zoeken. Zoekt en u zult vinden. Klop en u zal opengedaan worden. Bid en u zal gegeven worden. Dat is evangelie. O God, verlos ons wat we soms hebben meegekregen vanuit de opvoeding. Ja, maar moet je niet eerst uitverkoren zijn? Moet je niet eerst een kind van God zijn en dan pas mag je geloven? O, waar wordt het toch soms getopt? Heere, verlos ons en doe ons richten op het evangelie. Ga met ons mee en leid ons allen. De kinderen, de tieners, de jongeren, de ouderen. Leer ons allen staan en ontdekken de kracht van het evangelie, dat er redding is voor een ieder die gelooft. Wij worden om niet gratis gerechtvaardigd door het bloed. En zo mogen we naar huis, bemoedigd en versterkt. Aangespoord als we nog geen nieuw hart hebben, om te komen voor uw aangezicht. Dank u, Heere, voor uw ontferming. En zo mogen we deze nieuwe week ingaan. Zegen ons overvloedig. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven voor de genoemde doelen. En dat doen we, gaven geven doen we in de kader van dankzegging. Ik krijg echt geen streepje voor. Het heeft allemaal te maken met dankzegging. En tot slot gaan wij samen zingen. Dat is lied 424b uit bundel Weerklank. Eigen roem is uitgesloten, alle lof aan God alleen. Gemeente, ga dan heen in vrede. Ontvang, draag uit de zegen van de Heer. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.